Gemeente, namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Morgen is er een cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dominee S.A. Dolaert zal dan spreken over geestelijke aspecten rondom het leven zijnde. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:45. U wordt alvast meegedeeld dat er op 31 oktober een reformatieherdenking zal zijn van de plaatselijke kerken. Sprekers zijn dominee A. Kos en de heer G. Slootweg. De opening wordt verzorgd door dominee G. R. Procé. Deze avond vindt plaats in ons kerkgebouw en de aanvang is om 7:30. Komende zondag zal er in de morgendienst bediening zijn van de heilige doop. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het evangelisatiewerk dat dominee Huszár verricht in de zigeunerkampen in Roemenië. Dit werk wordt gezegend en mag vrucht dragen. Om dit werk te continueren is er een geschikt vervoermiddel nodig. De ondersteunende gemeenten willen hier een bijdrage aan leveren. We bevelen deze collecte dus van harte bij u aan. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen van Psalm 146, vers 1 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal, zolang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Vers 1 en 3 van Psalm 146.
Thank you.
luisteren wij nu met aandacht en eerbied naar de voorlezing van de Heilige Wet des Heren. En aansluitend willen we zingen Psalm 74, daarvan vers 19 en 20. Herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En dat elke verdrukte uw bijstand eens erlang. Vers 19 en 20 uit Psalm 74 als antwoord op de wetlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het Oude Testament en wel in het boek Jozua, daarvan het 10e hoofdstuk, waaruit we lezen de versen 1 tot en met 15. Het beschrijft de slag bij Gibeon. Jozua 10, vers 1 tot en met 15, het woord van de Heere luidt hier als volgt. Het geschiedde nu, toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had. En Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als hij Jericho en haar koning gedaan had. En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in derzelver midden waren, zo vreesden zij zeer, want Gibeon was een grote stad, als een van de koninklijke steden. Ja, ze was groter dan Ai en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, de koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piriam, de koning van Jarmut, en tot Javia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende: kom op tot mij en help mij, dat wij Gibeon slaan, omdat zij vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers, en zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger te Gilgal, zeggende: trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastig tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem en alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd: vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snel tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethoron opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere, ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem van een man al zo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Tot zover de schriftlezing. En deze geschiedenis die we samen gelezen hebben vormt ook de stof voor de prediking van deze morgen. Maar voor we daarnaar luisteren willen we ons eerst verenigen in het gebed. En in de voorbeden denken we aan zuster Bud Otte in Nieuw-Rijsenburg. Haar toestand gaat achteruit. Voorbeden en dankzegging gevraagd voor broeder C. Alderliesten. Hartoperatie is geslaagd. Er zijn wel complicaties. Broeder Alderliesten verblijft nu in het ziekenhuis in Dirksland op de intensive care. We doen ook voorbeden voor zuster Driessen van de Nieuwendijk. Zij is nu vanuit het ziekenhuis ook overgebracht naar Nieuw-Rijsenburg voor verdere revalidatie. Laten we samen bidden en danken. Groot en heerlijk God in de hemel, aan de morgen van deze rustdag brengt u ons als gemeente in uw huis bijeen. En dat zouden wij zomaar kunnen opvatten als iets wat erbij hoort, als wat vanzelfsprekend is, wat wij ook wel gewend zijn om op zondag te doen. En het is ook zeker een goede gewoonte en een zegen als we het van jongs af aan ook geleerd hebben van onze vader en moeder om zo op de dag des Heren met de gemeente samen te komen in uw huis, om uw woord te horen en uw aangezicht te zoeken en uw lof te zingen en onze gaven te wijden aan uw dienst. Maar bewaart u ons er toch alstublieft voor dat we hier gekomen zijn met niet veel meer dan gewoonte of traditie. Heren, dan moeten we dat ook voor u als schuld belijden. Want als het nog nooit verder gekomen is dan dat, dan hebben we het eigenlijke nog niet begrepen. Zou u ons allemaal, de kinderen, de jongeren, de volwassenen, de ouderen, zo'n besef willen geven van het voorrecht dat wij hier mogen zijn op deze plaats, in dit gebouw dat geheiligd wordt door het woord en het gebed. Dat maakt het tot een huis des Heren. En dat u zelf in ons midden zou willen komen, Heren, dat is ons gebed aan het begin van deze dienst. U bent het die ons samenroept. En wat heeft u toch bewogen om dat te doen? Want u vindt daar helemaal geen aanleiding toe in ons. Geen aanknopingspunt voor de genade is er bij ons te vinden. En niettemin gaat uw vriendelijke nodiging en uw dringende roepstem uit. Ook naar ons vanmorgen. En wie zijn wij dat wij voor u zouden mogen verschijnen, die grote en heilige en heerlijke en dienenswaardige God. Ja, Heren, vervul ons van dat besef van het grote voorrecht. En maak ons hart ontvankelijk om uw stem te horen. Geef, Heren, dat we ook vanmorgen iets van het goede van uw huis zouden mogen ervaren. En we belijden voor u onze leegheid, onze doodsheid, onze gemakzucht. We zeggen wel dat we tegen de wereldgelijkvormigheid zijn, maar we zijn het zelf in zoveel opzichten. En daarom moet er wel een wacht bij ons hart staan. En we bidden, Heren, dat u ons vanmorgen door uw woord wilt onderwijzen en ook wilt opscherpen in de dienst van u. Zou u ons allen te sterk willen worden? Geef dat niemand van ons het nog kan volhouden om voor eigen rekening voor te leven met alle enorme risico's van dien. Maar zou u ons willen trekken met de koorden van uw liefde en ook willen versterken wat uw hand begon? Het is toch zo'n zegen dat elke kerkdienst mag beginnen met die heerlijke belijdenis dat u een God bent die nooit meer loslaat wat uw hand begon. O Heren, dat is een bemoediging juist voor de kleine in de genade en voor uw bestreden kinderen die er zo dikwijls aan twijfelen van, is het wel echt? En de boze die zit niet stil en die probeert altijd weg te nemen wat u hebt willen schenken. Heren, wilt u zijn listen verijdelen en geef dat in een plaats van vrede mag zijn. Waar de vrede met u genoten wordt. Als niet alleen de schriften opengaan, maar door die dierbare werking van de Heilige Geest ook ons hart geopend wordt en ontvankelijk gemaakt om voor het eerst en opnieuw te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En we moeten ook toegerust worden voor de strijd van het geloof. Jongeren die in deze moderne tijd opgroeien en die met allerlei vragen geconfronteerd worden, die soms ook heel lastig zijn om te beantwoorden. Maar, Heren, wij bidden, wilt u ze standvastig maken? En ouderen, Heren, want ieder heeft zo ook zijn eigen zwakte en zijn eigen invalspoort voor zonden. Daar moeten we ook aan ontdekt worden. En maak ons zo eerlijk om ze voor u te belijden. En kom ons dan te hulp en bekleed ons met die wapenrusting van het geloof, waarmee we ook het volk Israël in het Oude Testament zien strijden, ook in Jozua 10. En wij bidden, Heere, dat we zo vanmorgen als uit uw hand mogen ontvangen wat we nodig hebben, ieder in het zijn, ook uw dienaar in het spreken. We zijn allemaal dezelfde mens en diep van u afhankelijk. En Heere, zou u het zo willen maken dat ook deze eredienst echt een eredienst mag zijn, tot eer van u, tot lof en prijs van uw grote naam. Wij kunnen zo druk zijn met onszelf door de week al. En zondag zijn we dat dan ook. Zijn we bezig met onszelf, met onze eigen vragen, met onze eigen dingen. En zo gemakkelijk staat de mens in het middelpunt, zelfs in de kerkdienst. Bewaart u ons daarvoor. Het gaat er toch om dat u in het middelpunt staat en dat uw grote naam zal worden verheerlijkt vanuit harten die overlopen van verwondering, verbroken harten, maar ook harten die vervuld worden met de Heilige Geest. En dan kan de mond er niet van zwijgen dat God zo goed is voor slechte mensen. Heere, breng ons op dat plekje waar we onszelf kunnen verliezen en u mogen overhouden, zodat het loflied opwelt: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zo bevelen we elkaar bij de troon van uw genade. En in de voorbeden denken we bijzonder aan zieken en beproefden, aan oude van dagen, aan eenzamen. U kent ze die een geliefde aan hun zijde missen en die daar ook maar niet aan kunnen wennen. U kent ze, heren, die leven met een handicap of zorg hebben voor iemand met een handicap. U kent ze die al zo langdurig ziek zijn en niet meer in de kerk kunnen komen, hoewel ze dat ook zo graag zouden willen. En we bidden voor hen, heren, wilt u ze zelf bezoeken met uw heil en verblijden door uw daden. En moed en kracht geven naar uw belofte, want er staat toch in uw woord: hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Heel bijzonder willen we in onze voorbeden bidden voor zuster Bid Otte, van wie we vernamen dat haar toestand erg achteruit gaat. Eigenlijk is er sprake van een terminale fase. En heren, als het voor ons zo moeilijk is geworden om haar nog te bereiken, dan mogen we toch bidden: zou u haar nog willen bereiken? Dat is voor u toch niet onmogelijk? En zou u in haar hart iets willen geven van de rust die er overblijft voor het volk van God? Laat haar hoop en verwachting staan alleen op het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden. Opdat ook deze hoogbejaarde zuster die voor de poorten van de eeuwigheid ligt iets mag kennen van die enige troost in leven en in sterven. Heere, gedenk haar dan, haar lichaam en ziel, en ook allen die haar lief zijn en biddend en zorgend om haar heen staan. We willen u ook samen bidden voor broeder Alderliesten en allereerst ook danken dat u hem doorgeholpen hebt bij de hartoperatie en dat die operatie goed mocht verlopen onder uw kennelijke zegen. En toch is onze broeder er nog niet. Het vraagt nog een heel traject om langzaam aan weer op krachten te mogen komen. Hij verblijft nu nog op de IC. En dat betekent dat er nog intensieve zorg in het ziekenhuis geboden moet worden. Heer, zou u dat willen zegenen voor onze broeder? Laat u zich omringd weten door de gebeden van de gemeente. En geef dat er een wending ten goede mag komen, zodat hij ook nieuwe kracht mag ontvangen, lichamelijk. En wilt u hem ook geestelijk versterken, nadat u weet dat hij nodig heeft. En zo willen we ook zuster Driessen van de Nieuwe Dijk aan u opdragen. Onze hoogbejaarde zuster, die nu ook in het verpleeghuis is om daar verder te revalideren. U kent haar omstandigheden op het allervolmaakst, Heere. Wilt u haar een God van nabij zijn? En geven dat ze ook in deze periode, in haar hoge ouderdom, mag ondervinden dat u, de Heere, de onveranderlijke zijt. Gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat dat haar ook mogen troosten. Geef haar geduld omdat de revalidatietrajecten gaan, maar ook vertrouwen en verwachting van u de Heer, dat u alles wel maakt. Heere, zo komen we tot u en mogen we onze noden en zorgen bij u bekendmaken. En daar danken we u ook voor, dat dat zomaar mag. Want dat kan niet om iets van ons, oh nee. Maar er is een weg gebaand door die lieve borg en zaligmaker Jezus Christus, de grote hoge priester, die aan de rechterhand van zijn vader altijd leeft en bidt voor zijn volk. En daarom mogen zij ook ziende op hem met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om door u geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, en zo alleen zoeken we ook vanmorgen die toegang. Niet pleitend op enige waardigheid of verdienst aan onze kant, want die is er niet. Maar alleen om de waardigheid en de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem en wil onze gebeden verhoren om hem. En geef, Heere, dat we zo vanmorgen in uw huis er iets van mogen ervaren. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Verblijd ons dan door uw grote daden. Doe met ons niet naar dat wij verdienen. Maar zie ons nu en steeds aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, uw gaven zullen nu worden ingezameld. En de eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor Wycliffe Bijbelvertalers. En ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 68. Vers 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Vers 1 en 2 uit Psalm 68. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we straks opnieuw zingen uit Psalm 68 en dan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Geliefde gemeente, we vallen vanmorgen wel een beetje halverwege zo in het boek Jozua. En het is misschien wel goed om even heel kort iets te schetsen van wat in dit Bijbelboek beschreven staat. Hoewel u de hoofdlijn misschien ook wel weet. Maar toch om even de geschiedenis van vanmorgen te plaatsen in zijn context. Nadat Mozes het volk van Israël door de woestijn heeft mogen leiden 40 jaren lang. En Mozes gestorven is, was Jozua aangewezen van Gods wegen om de opvolger van Mozes te zijn en het volk in het beloofde land te leiden. En in het begin van het boek Jozua wordt dat ook beschreven, hoe de Heere langs een wonderlijke weg ook de intocht in het land voor het volk heeft mogelijk gemaakt door de Jordaan uit te drogen en een veilige doortocht door die rivierbedding te geven waar anders geen doorkomen aan was. Het is een beetje vergelijkbaar met de doortocht door de Schelfzee. Zo zijn ze ontkomen aan Egypte en zo zijn ze ook aangekomen in het beloofde land. Als de Heere daar niet de weg voor had gebaand, dan zouden ze ook al lang zijn omgekomen. En dan vindt na de besnijdenis de Gilgal en de Pascha-viering al daar, dat was eigenlijk iets wat tijdens de woestijnreis achterwege was gebleven. Er was ook een reden voor. Maar daarna vindt dan de inname plaats van de sleutelstad Jericho. Jericho gaf de toegang tot het gehele land. En de jongens en meisjes in de kerk die weten ook wel dat Jericho echt op een hele bijzondere manier is ingenomen. Want dat staat in geen enkel strategisch handboek. Er zijn wel allerlei manieren om een stad in te nemen. Dan kun je, dat was ook beschreven in de oudheid. Dan kun je of over de muur proberen te klimmen, of je kunt een gat in de muur proberen te maken, of je kunt een tunnel onder de muur proberen te maken enzovoort, om zo naar binnen te komen. Maar wat hier beschreven staat, hoe het volk van Israël niet door kracht nog door geweld die stad Jericho heeft mogen innemen. Het was een wonder van God en een zeer bemoedigend teken ook voor het volk dat de Heere voorop ging. En zo gaat het verder in de beschrijving van de verdere inname van het land. En ook heel eerlijk wordt getekend hoe Jozua en het volk de waakzaamheid van het geloof en de waakzaamheid in het gebed wel eens hebben kunnen verliezen. En dat was de oorzaak dat in eerste instantie zij gevoelige nederlaag hebben geleden bij de inname van Ai. En ja, die oplettendheid die was eigenlijk ook niet aanwezig op het moment toen er het gezelschap arriveerde in versleten kleren en met droog brood en met gescheurde wijnzakken. Die zeiden, we komen naar een heel ver land en we hebben zulke prachtige dingen gehoord van de God van Israël. We willen heel graag met u in een verbond komen. En het waren Gibeonieten, die woonden te midden van Kanaan. Dus door een list hebben zij een verbond met Israël kunnen sluiten. En het meest opmerkelijke in die geschiedenis is misschien nog wel dat ze ook hun eed hebben gehouden, Israël. Dat ze niet hebben gezegd, ja, maar dit was een vergissing, dit was eigenlijk bedrog. En we zijn toch niet gebonden nu aan deze afspraak? Jazeker. Het was een verbond voor het aangezicht van de Heere gesloten en daarom blijven ze daaraan trouw. En wat we nu vanmorgen gaan beluisteren, dat is eigenlijk het vervolg op die geschiedenis. Nog even heel kort iets in het algemeen over dat boek Jozua. Het is door iemand heel treffend wel getypeerd als het evangelie naar de beschrijving van Jozua. Want inderdaad, er liggen zulke rijke geestelijke lessen in waar de kerk des Heren vandaag ook lering uit kunt trekken. Maar ik kan eerlijk gezegd ook wel begrijpen als er jongens en meisjes of jongelui in de kerk zijn die vragen hebben bij wat er allemaal beschreven staat Als het gaat over de overwinning op die volken. Ze worden uitgeroeid, uitgemoord tot de laatste man. En zo al dat geweld in het Oude Testament. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee? En wat doet dat met ons godsbeeld? Wil God dan klaarblijkelijk dat hele dorpen en steden en volken worden uitgeroeid? Nu zijn we het natuurlijk snel eens dat de toepassing niet kan gaan in de richting van een soort reformatorische IS-beweging. Dat met een beroep op God en de Bijbel een hele militante benadering van onze naasten bepleit mag worden. Zulke uitschieters, zoals er in de kerkgeschiedenis wel zijn geweest, denk aan de kruistochten en eerder nog ten tijde van Karel de Grote, die de door hem overwonnen volken liet kiezen tussen de doop of de dood. Ja, daar kijken we nu toch met schaamte op terug. Maar wat is het belang voor ons dan wel vandaag? Laat ik daar heel kort twee dingen over zeggen. Allereerst moeten we nooit uit het oog verliezen, gemeente, in welke tijd van de Bijbelse geschiedenis dit speelde. En wel dat dit plaatsvond met het oog op het doorgaan van Gods heilshandelen in de geschiedenis. Vanaf de schepping tot aan de voleinding van de wereld. Dit is hier een schakeltje van. God is bezig om de weg te banen voor de komst van de verlosser en de zaligmaker. En daarvoor moest er een volk ontstaan uit Abraham, Isaac en Jacob, uit die 12 zonen. Die 12 stammen zijn eruit voortgekomen. Het volk van Israël. En uit dat volk zal eens de Messias voortkomen. En dit volk moest een plek op aarde hebben. En God heeft dat land aan hen toegewezen, zodat de wieg van de zaligmaker eens in het beloofde land zou staan. En even concreet als dat land en dat volk zijn, even concreet is het heil dat God wil schenken. Dat is dus het eerste, het belang voor ons. Wij zouden vandaag geen evangelie van Christus hebben als God niet in de geschiedenis die weg had gebaand naar de komende Christus. En daartoe dient dus ook het boek Jozua, om ons te leiden naar die meerdere Jozua. En misschien weten de jongens en meisjes ook wel in de kerk dat de naam Jozua en de naam Jezus eigenlijk dezelfde namen zijn. Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua. En zo wijst die oud-testamentische Jozua, de leidsman, de overste leidsman van het volk, naar die grote, die meerdere Jozua, de Heer Jezus. Het tweede wat we ervan kunnen leren, dat kunnen we nu waarschijnlijk ook beter beantwoorden. Omdat het ten diepste om geestelijke zaken gaat, moeten we de strijd die Jozua had te voeren ook als een geestelijke strijd zien. En dat komt meteen heel dichtbij. Want ook tegen u en jou en mij zegt de Heere, strijd de goede strijd van het geloof. En dat is het thema voor Jozua 10. Strijd de goede strijd van het geloof. Met Gods hulp hopen we te zien dat dat alleen kan, omdat God trouw is aan zijn verbond. En ten tweede omdat God zijn macht aanwendt als schepper. En ten derde omdat God de tijd in zijn handen heeft. Strijd de goede strijd van het geloof. Dat kan alleen omdat God trouw is aan zijn verbond, omdat God zijn macht aanwendt als schepper en omdat God de tijd in zijn handen heeft. Gemeente, u herinnert zich dat de inwoners van Gibeon een list hadden gebruikt om tot een verbond met Israël te komen. De prijs daarvoor was dat ze als knechten, als slaven, hen zouden moeten dienen met zwaar werk. Hout hakken voor de offers, de vele offers die gebracht moesten worden, en waterputten. Dat is allemaal zwaar werk. Het was allemaal ten dienste van het heiligdom. Maar ze hadden het ervoor over, want ze hadden hun leven gespaard. En het duurt niet lang of in de buurt en met name in de steden meer in het zuiden, wordt dit bekend. Gibeon had in feite zijn eigen hachje gered en zich aangesloten bij Israël. Maar dat betekent meteen dat ze afvallig waren geworden ten opzichte van die andere koningen en steden. En dat vraagt om een strafexpeditie, zo meende Adonizedek, de koning van Jeruzalem. En die trommelt zijn collega's en bevriende stadsvorsten op om tegen Gibeon ten strijde te trekken. Ze worden genoemd in vers 5, die vijf koningen van de Amorieten, koning van Jeruzalem, van Hebron, van Jarmut, van Lachis en van Eglon. Een coalitie van 5 tegen 1. Nou, dat lijkt van begin af aan dus al een ongelijke strijd te worden. Gibeon wordt in het nauw gedreven. En wat doen ze nu? Ze doen een beroep op Jozua, op Israël, op grond van het verbond wat ze gesloten hadden. En ik heb net al even opgemerkt dat verbond was op een oneerlijke manier, eigenlijk op een listige manier tot stand gekomen. Maar niettemin heeft Jozua geweten, omdat hij voor Gods aangezicht stond, dat dit verbond niet verbroken mocht worden. Want de Heere was er immers getuige van. Dus nu doen ze ook een beroep op dat verbond. Die vijf koningen die dachten Gibeon een lesje te leren, juist vanwege het feit dat ze dat verbond met Israël gesloten hadden. En ze riepen om het hardst, het zal jullie nog duur komen te staan. Maar Gibeon mag nu gaan ondervinden en in de praktijk ervaren wat de waarde is van dit verbond. Je mag dit gerust een gebed noemen. Dat ze door de nood gedreven zich tot Jozua om troost begeven. Hun gebed luidt: trek uw handen niet van ons af. Kom ons haastig te hulp. Verlos ons en help ons. 4 verschillende hulpkreten die alle 4 op hetzelfde neerkomen. Op allerlei manieren en met een veelvoud van uitdrukkingen wordt dus een beroep gedaan op Jozua en op Israël. Op het verbond, mogen we niet tevens zeggen, ook een beroep gedaan op de God van Israël. Jazeker. En daarom is de reactie van Jozua ook zo leerzaam. Want hoe gaat hij hierop in, gemeente? Precies zo, zoals de Heere ook met zijn verbond omgaat. Jozua ziet u hier als de geestelijke leidsman van het volk en hij vertoont het beeld van de Heere. Zoals iedere ware christen het beeld van de Heere dient te vertonen. Dat maakt iemand tot een christen. Het beeld Gods, dat zijn we kwijtgeraakt door de zonde in het paradijs. Maar waar de Heere met zijn genade en geest in ons gaat werken, dan is dit wat wordt hersteld. Dat u een beelddrager van God wordt. Het beeld van Christus gaat vertonen. En zo is het ook hier bij Jozua. Hij blijkt trouw te zijn aan het verbond en hij komt in actie. En hij had daar ook nog eens de uitdrukkelijke opdracht van de Heere voor gekregen, zoals we in vers 8 lezen. Want de Heere had tot Jozua gezegd: vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. En zo verlost Jozua de Gibeonieten uit de hand van hun vijanden. Als we hier nu even pas op de plaats maken, gemeente. En we denken aan de roeping die elke christen heeft om te strijden de goede strijd van het geloof. Gemeente, dan is de eerste vraag die naar u en jou en mij toekomt: staat u ook metterdaad in dat strijdperk? Want ik vraag niet of u het er in theorie mee eens bent, want dat zal wel. Maar hoe ziet het er nou echt uit bij u en bij jou en bij mij in ons leven, ervaart u ook een geestelijke strijd? Of is dat nou eigenlijk gewoon compleet afwezig? Gaat alles altijd bij u even gladjes en even gemakkelijk en eigenlijk ook even oppervlakkig? Hoe had u zich dan het geestelijke leven voorgesteld? Iets in de trant van, nou, het moet dan toch wel vooral fijn zijn en mooi en goed en niet te ingewikkeld en moet me ook niet te veel moeite kosten natuurlijk. En de afloop, er moet natuurlijk zijn dat het uitloopt op de hemel. Zo? Wel, ik kan u op grond van de Bijbel wel dit zeggen. Zonder strijd geen overwinning. Alle 7 brieven geadresseerd aan de 7 gemeenten van Klein-Azië in Openbaring 2 en 3 eindigen met woorden als wie overwint die. En die brieven die zijn ten diepste natuurlijk geadresseerd aan de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ze bevatten een boodschap ook voor ons vandaag. Wie overwint? Maar er kan geen overwinning zijn zonder strijd, begrijpt u? En als u en jij zonder geestelijke strijd bent, dan bent u zonder geestelijk leven. Het is toch echt een best teken als de grote aartsvijand van God en zijn eer u met rust laat. En hij laat u met rust als u in feite toch al aan zijn kant staat en zich geen zorgen maakt. Nou, ik wenste wel dat ik u wakker kon schudden en dat u zich wel zorgen gaat maken, dat er een opwekking kwam. Dan was het gedaan met dat gezapige gedoe. En wat wordt nou bedoeld met die strijd? Eenvoudig dit. Dat je niet langer met gemak en met plezier kunt toegeven aan je zondige gewoonten, aan verleidingen en verzoekingen, aan de zuigkracht van een wereldgelijkvormig leven. Als christen wil je en dien je te onderscheiden door je liefdevolle houding, door je trouw en je toewijding aan God en zijn dienst, je gehoorzaamheid aan zijn heilige wil en zijn wet. En dus komt er strijd tegen een levensstijl waarin je eigen zin en je eigen lusten en je eigen voordeel altijd voorop staat. Je geweten gaat protesteren tegen een mentaliteit die zegt alles moet kunnen, zelfs wat God verbiedt. Nee, dat kan niet meer als God in je gaat werken. Als je gaat zien dat je op reis bent naar de eeuwigheid. En dat God de zonde niet goed praat die wij wel zo makkelijk goed praten. Als de Heilige Geest in ons gaat werken, dan krijg je een teer geweten. En nu zou je het liefst altijd en overal en helemaal tot eer van de Heere willen leven. Dat is toch een kenmerk van genade. In de praktijk, ook als dat de begeerte is geworden, dan laat de praktijk nog niet zien dat ik aan alle kanten omringd word door stemmetjes die zeggen, ach joh, wat geeft het, toe nou, wat maakt het uit. Want zo komen die vijanden vaak aanzetten, als een engel des lichts. Er komt een vriend die je mee wil nemen naar een gelegenheid waar je als christen niet hoort. Wat doe je dan? Nou, dan heb je iets van die tweestrijd. Je wil een film kijken op tv. En je hebt keus uit zoveel kanalen tegenwoordig. Welke keus maak je? Ga je zitten smullen van een uitzending vol geweld en seks en bedrog en spotten en gevloek? En zeg je, ja, het is maar een film. Je geweten zegt, nee, dat kan niet meer. Dat is niet tot Gods eer. Ik mag echt wel heel selectief omgaan met die moderne media. Als ik echt Gods eer in mijn leven nastreef, dan moet ik hier nee zeggen en daar tegen strijden en dat verre van me houden. Die 5 koningen, die coalitie, die zit me steeds in de nek. De zonde, de wereld, mijn eigen vlees, mijn ik, mijn trots, mijn geneigdheid tot alle kwaad. Het is 5-1. En wat moet ik dan doen? Roep je bondgenoot te hulp. Jozua. Heer Jezus. Kom me te hulp. Aanschouw het verbond. Wij zijn zo zwak. Niet opgewassen tegen de vijanden. Wij zijn niet in staat om in eigen kracht het ook maar 1 uur vol te houden. De catechisme zegt dat ook zo treffend in de uitleg van de 6e bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is terwijl wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet 1 ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke weerstand bieden totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Gemeente, hebt u daar ook ervaring mee? Met de Heere te hulp te roepen. Als uw bondgenoot. Als we dan zien hoe dat hier in deze geschiedenis toegaat, dan kunnen we opmerken dat het allereerst een ootmoedig gebed is van deze Gibeonieten. En daar kunnen wij dus ook wat van leren. Want zij zeggen, wij zijn uw knechten. Ze komen in een hele ootmoedige gestalte als zij om hulp roepen. Het is vervolgens een dringend gebed als zij zeggen, haast u tot mijn hulp. Het is een aanhoudend gebed als we letten op die 4 verschillende uitdrukkingen en werkwoorden die ze gebruiken. En het is ook een oprecht gebed, want van hem alleen verwachten we onze hulp en verlossing. Dat zijn zomaar even een aantal dingen die we dan ook moeten toepassen op ons eigen gebedsleven. Of ons gebedsleven hieraan spiegelen. Of het ook als een aanmoediging mogen opvatten om, als wij tot de Heere naderen, zo tot hem te naderen. Ootmoedig, dringend, aanhoudend en met een oprecht gebed. Want u begrijpt toch wel dat Gibeon nu niet nog een achterdeurtje had. Nog een andere bondgenoot die ze stiekem aan de hand hield. Nee, het is alleen Jozua, alleen Israël, alleen de God van Israël. Kom, help, haast u, verlos ons. En gemeente, Jozua stelde niet teleur. Nogmaals, hij vertoonde het beeld van de Heere. Die getrouwe verbondsgod. En zou de Heere zelf dan wel teleurstellen? Geldt niet voor de volle 100% gemeente. Wat we gezongen hebben. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Wat vinden we hier dus een aansporing tot gebed. Wat een bemoediging voor wie in nood verkeert. Het verbond is van kracht. Vergeet dat nooit. Het is met bloed bezegeld. God blijft trouw aan zijn gedane belofte. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hoe vaak wordt dat niet gezongen bij een doopdienst, maar hoe vaak hebt u het geloofd? Dat God zijn waarheid nimmer zal krenken. Dat alleen geeft mij kracht en hoop in de goede strijd van het geloof. En wat ben je dan goed af? Als je zo je hulp en kracht van hem mag verwachten, van hem alleen. Als je tot God om redding hebt leren zuchten. Als je tot de Heer Jezus de toevlucht hebt genomen om die vijanden van je ziel en van je zaligheid te overwinnen. Dat je dan goed af bent, dat blijkt in deze geschiedenis op een heel bijzondere manier. In 2 dingen zelfs. Allereerst wordt duidelijk dat God meestrijdt en daarbij bijzondere wapens inzet. Namelijk hagelstenen uit de hemel. En vervolgens dat Op het gebed van Jozua, zon en maan hebben stilgestaan. En de dag net zo lang duurde tot de strijd gestreden was en de overwinning zeker was. Dus daar willen we vervolgens onze aandacht op richten. Dat God nu zijn macht aanwendt als schepper. Psalm 68 zegt: de Heere zal opstaan tot de strijd. En dat gebeurt ook hier in Jozua 10. Hij gaat voorop en hij handelt. Er is eigenlijk een goede reden om vers 10 en 11 zoals één geheel te lezen. Er staat hier in onze Bijbelvertaling: en de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij staat dan in een kleine letter. Dus dan zouden we weer aan Jozua moeten denken. Maar waarom zouden we niet gewoon kunnen denken dat het onderwerp van de zin nog steeds dezelfde is? De Heere. Hij sloeg hen met een grote slag. En vers 11 gaat dan verder. En het geschiedde nu toen ze voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Bethoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen. Dus hij is nog steeds het onderwerp. Hij is voortdurend het onderwerp. De Heere gaat voorop in de strijd. En dan vallen er op enig moment buitengewoon zware hagelstenen uit de hemel. Kennen jullie dat ook uit de Bijbel, jongens en meisjes? Dat vaker is gebeurd. Ja, dat is wel vaker gebeurd. En hier gebeurt het ook. Het was ook al in Egypte gebeurd. De zevende plaag, hagelstenen. En God gebruikt dat middel hier opnieuw om te tonen dat hij een arm met macht heeft. En dat hij strijdt voor zijn volk. En dat het niet meevalt om tegen God te strijden. Als u of jij daar nog mee bezig bent, dan zou ik dit maar goed in mijn oren knopen. Het valt echt niet mee om tegen God te strijden. Want hij kan ook alles wat hij zelf geschapen heeft inzetten als een wapen in die strijd. En waar moet jij dan blijven? Hagelstenen, zo groot als kippen eigenlijk. Ik zal nooit vergeten een vakantie die wij met ons gezin in de Franse Alpen doorbrachten. Had je zomer, nou dan verwacht je geen hagelbui, maar het gebeurde toch. En dat waren ook van die enorme stenen die neerroffelde op het dak van onze caravan. Daar hadden we ook een veilig heenkomen in gezocht, want je zou lelijk verwond raken door zo'n hagelbui. Maar dit was natuurlijk in Jozua 10 nog een graadje erger. God zet zijn macht als schepper in ten behoeve van de verlossing van zijn volk. Dat is in de Bijbel een thema. Daar moeten we eens op letten. In Jesaja 40 staat het zo bijzonder mooi beschreven. Dat de Heere als de schepper van de einden der aarde nog moede, nog mat wordt. Er is geen doorgronding van zijn verstand. En hij die alle sterren geschapen heeft en ze bij name roept en er wordt er niet één gemist. Zo nauwkeurig als de schepper de sterren in het oog houdt. Zo nauwkeurig houdt hij ook zijn volk en kinderen in het oog. En hij wendt zijn scheppende macht aan tot hun verlossing en uitredding. En dat zien we hier dus gebeuren. Zo groot is God. En dan moeten we even goed bedenken dat de schepper alle dingen ook altijd heel ordelijk doet. Kijk maar in Genesis 1. De schepping van hemel en aarde, dat is zo'n prachtige orde. Daar schittert zo'n wijsheid van God in. Het is allemaal niet een beetje willekeurig en schots en scheef en hier en daar wat neergelegd. En zo is het ook bij deze actie, als ik het zo even mag noemen, heel eerbiedig bedoeld. Dan moet u ook eens letten op de grote wijsheid van God en op de grote precisie en de nauwkeurigheid waarmee alles te werk gaat. Hier is niet sprake van een ongecontroleerde natuurkracht die er maar een beetje op losbeukt. Maar hier is de schepper aan het werk. Die met zijn grote wijsheid en precisie en zijn orde deze hagelstenen precies op het juiste moment en op de juiste plek laat neerkomen en op de juiste groep. Met grote nauwkeurigheid gebeurt dit en onder de strenge controle van de hand van God omdat dit een zeer speciaal doel dient. Geweldig. Deze strijd is niet zomaar een strijd. Een strijd tussen menselijke belangen die dan alleen maar zouden tellen. Nee, het is een strijd waarbij God zich openbaart en de hele schepping meezucht. Want de schepping ziet ook reikhalzend uit naar de grote dag dat Gods kinderen in hun heerlijkheid geopenbaard zullen worden. En dat ook alle lijden en strijden en zuchten ook voor de schepping voorbij zal zijn. En nu strijdt de schepping mee. Onder Gods commando. Onder Gods aansturing. Omdat het zou mogen bijdragen aan de komst van het koninkrijk in deze wereld en straks aan de voleinding van dat koninkrijk. Waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek en waar de strijd voorbij is. En Gods volk mag delen in de rust die de Heere voor hen heeft bereid. Dus deze hagelstenen zijn een teken van Gods macht, waarbij hij het opneemt voor zijn volk en ook van zijn recht, waarmee hij claimt dat hij dit volk onder zijn bescherming houdt en tot zijn eigendom heeft en het niet aan de vijanden zal prijsgeven. Nou, dat is ook een troost voor de kerk in de verdrukking, voor Gods kind in de aanvechting. God zal zijn kinderen nooit prijsgeven aan de vijand. Je kunt het wel eens moeilijk hebben, het water kan tot aan de lippen komen te staan. Maar vergeet nooit, er is een God die leeft. En hij heeft een arm met macht en hij is niet verminderd. Niet in zijn trouw, niet in zijn wijsheid, niet in zijn liefde, niet in zijn macht. En zo worden deze hagelstenen uit de hemel tot een voorbode van wat eens op de jongste dag zal gebeuren. En in de periode voorafgaande aan de jongste dag, want dan neem ik u even mee naar het laatste Bijbelboek in de Bijbel. En daar vind ik in Openbaring 8 beschreven, hoofdstuk 8 vers 7. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der boom is verbrand. Hagelstenen, als teken van de eindtijd. Het was al een plaag in Egypte. We zien het hier in Jozua 10. Het komt straks weer terug aan het einde der tijden. De hagel die spreekt van Gods ingrijpen om de geschiedenis naar zijn bestemming te stuwen. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel, zegt hoofdstuk 11. En in hoofdstuk 16, daar lees ik in vers 21. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want die plaag was zeer groot. Ziet u hier in Jozua 10 heeft het dus eigenlijk ook al dimensies van de eindtijd. God treedt op. De Heere zal opstaan tot de strijd. En het gaat door deze fase van de geschiedenis heen naar de jongste dag. Als alle vijanden aan zijn voeten gelegd zullen worden. En dan zal Gods volk delen in de zaligheid. En dan ten volle, het is nu nog maar in beginsel, maar dan ten volle wat God bereid heeft voor wie hem vrezen. Het zegt natuurlijk wel meteen iets, gemeente, over de ernst van die geestelijke strijd. Waar we het nu steeds over hebben. Aan welke kant staat u en jij? Als we nog steeds bezig zijn om tegen God te strijden, moet je er echt mee rekenen dat je een geduchte tegenstander hebt. Die je echt niet zult kunnen overwinnen. Je zult vroeg of laat het onderspit delven. Dat is echt triest. Als je je leven lang opgroeit in de buurt van de Bijbel en van de kerk, maar je hebt een afkerig hart. Moet dat van iemand van u of jou gelden? Ik hoop het niet natuurlijk, maar ik kom ze in mijn eigen gemeente ook tegen. Daar zie je het gewoon aan. Het druipt van hun gezicht af. De onverschilligheid. De afkerigheid. De wereldgelijkvormigheid. Als je vraagt, lees je nog meer bij? Nee, natuurlijk niet. De Bijbel leest? Nee. Bidden? Geen behoefte aan. Geen omgang met God. Waar leef je dan voor? Ja, voor geld. Voor genot. Voor de dingen van het hier en nu. Geen behoefte om naar de catechisatie te gaan of naar de vereniging. Nou, ik kan je nu al vertellen dat dit niet goed kan aflopen als je je niet bekeert. Het is zwaar werk om tegen God te strijden. Kom toch tot bezinning, nu het nog kan. Maar ik weet ook helaas dat je het tot je laatste snik kunt volhouden. Die voorbeelden zijn er. En dan komt er misschien wel iemand langs die je tenslotte ook een valse hoop geeft op je sterfbed. Die alles goed praat. En die je zo laat sterven op een bed van valse rust. Maar dan, als hier al staat, er waren er meer gesneuveld door de hagelstenen die God uit de hemel zond. Wat betekent dat dan als jij straks moet vallen in de handen van de levende God? Hoort u en jij de waarschuwing in deze geschiedenis? Blijf toch niet zitten in het kamp van de vijand. Geef je gewonnen, geef je over. Leg je wapens van verzet neer. Capituleer voor de Heer. Beleid je zonden. Smeek om genade, nu het nog genadetijd mag heten. Eer die grote dag van Gods wraak is aangebroken. Dat is de waarschuwende kant in deze geschiedenis. Maar ziet u ook die andere kant. Hoe groot en hoe machtig de helper is van Gods volk. Ja, ik stel mij voor, gemeente, dat die Gibeonieten vast enorm verbaasd waren dat de God van Israël het zo voor hen wilde opnemen. Ze waren, om het zomaar te zeggen, nog maar een blauwe maandag in dat verbond met Israël. En nu hebben ze er al zo'n geweldig voordeel van. Nu mogen ze al zulke grote daden van God zien en meemaken. Oh ja, ze moesten vast nog heel veel leren. Hun catechisatieperiode was nog niet voorbij. Maar de trouw en de macht van God, daar werd niet op bezuinigd. Dat zegt iets over God. En dat wil een aanmoediging zijn ook voor u of jou. Als jij je misschien ook heel schuchter voelt. Of heel pril. Of alles toch zo in een beginstadium is. Of je bent onzeker en onwetend. Maar een aanmoediging om dan toch een beroep te doen op de God van het verbond. En denk in elk geval niet te klein van de Heer. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Wij lopen al heel snel tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Maar Joshua 10 laat zien dat alles, heel de schepping en alle krachten en machten hem ter beschikking staan. En hij zet ze in ten behoeve van zijn volk. Dus nogmaals, een aansporing om groot van God te denken. Hij is bij machten om zijn kracht in uw zwakheid te volbrengen. En dan het laatste. En dat lijkt nog spectaculairder. God heeft de tijd in zijn handen. Jozua vatte moed toen hij opmerkte hoezeer de Heere, de Almachtige God, aan zijn zijde streed en de Heere zulke grote dingen deed. Hij vatte moed en kreeg vrijmoedigheid om iets te bidden wat u en jij en ik niet in ons hoofd zouden halen om te bidden. Dat de zon en de maan stil zouden staan. En ik hoor iemand dan mompelen, ja, dat kan toch ook helemaal niet. Wat voor effecten moet dit niet hebben op heel de wereld? Er treedt toch een soort ontwrichting op als de zon en de maan ineens stil zouden staan. De zaak is, dit is trouwens gesproken vanuit de taal van de alledaagse waarneming. Dat de zon stilstaat. Dus kom nu niet aanzetten met van die wijze opmerkingen als... ja, maar de aarde draait toch om de zon en zo. Ja, natuurlijk. Maar als jij 's morgens wakker wordt... dan spreek je toch ook over een zonsopgang, of niet? En 's avonds over een zonsondergang. Dus dat is gewoon onze waarnemingstaal. Maar zon en maan stilstaan... dat druist toch tegen alle natuurwetten in... Dus ja, hoe moeten we dat nou uitleggen, Jozua 10? Laten we zeggen dat het natuurlijk niet al te letterlijk genomen moet worden... maar meer een soort dichterlijke taal is. Waarmee de Bijbelschrijver iets moois wilde uitdrukken. Nee, gemeente, dan zoeken we het echt in de verkeerde richting. Die God die die hagelstenen zo precies gestuurd heeft uit de hemel... die heeft daarmee toch al laten zien... dat alle natuurwetten en alle natuurkrachten onder zijn controle staan... Dus wat voor ons een probleem is, natuurlijk, wij kunnen de wereld niet stilzetten. De rotatie van de aarde om de zon laten ophouden, kunnen wij niet. En als we het al zouden kunnen, dan zou dat inderdaad een enorme chaos teweeg brengen. Maar wat ons probleem is, dat is Gods probleem niet. God laat ook met de verhoring van dit gebed van Jozua een heel belangrijk principe zien. Want... de omwenteling van de aarde om de zon... dat heeft ook alles te maken natuurlijk met het tellen van onze dagen. De jaartelling enzovoort. De tijd. De tijd is door God geschapen. Bij de schepping van de wereld is ook de tijd geschapen. De weekindeling. En die tijd is ons geschonken. En je bent heel gelukkig als je met de dichter kunt zeggen... mijn tijden zijn in Gods hand. Maar ze kwamen trouwens ook al uit Gods hand. Ze zijn ons geschonken. God bestuurt de tijd en geeft de tijd. Elke dag, jonge mensen, ouderen... elke dag die wij krijgen is een geschenk van God. En nu was er hier in Jozua 10 een dag... waarop een bepaald werk afgemaakt moest worden. Een werk in het belang van Gods volk en van Gods koninkrijk. In het belang van de voortgang van het evangelie. En het behaagde God om deze dag net zo lang te laten duren... tot het een dag van klinkende overwinning zou worden voor de Heren. Voor Jozua, voor het volk en voor de Gibeonieten. Aan de avond van die dag kon het klinken. Het is volbracht. Soli Deo Gloria. Hier kunnen we leren dat er eens een dag zal aanbreken waarop er helemaal geen volgende dag meer komt. Dan kunt u beginnen te piepen over natuurwetten enzovoort, maar dat zal niet baten. God zal een keer zeggen, en nu is de laatste dag geweest. En dan staat de zon en de maan voorgoed stil. En tot die dag is elke dag genadetijd. Dat maakt onze tijd zo kostbaar en zo geladen. Zo belangrijk en onze verantwoordelijkheid zo groot. Daarom... gemeente, de vraag, gebruikt u en jij je tijd wel goed? Is het niet ondertussen de hoogste tijd om je knieën te buigen? Hoeveel tijd heb je al nutteloos voorbij laten gaan? Hoe vul je je tijd in als je zegt dat je met de Heren wil leven? Heb jij al je tijd en heel je leven al aan de Heren gewijd? Jozua 10 zegt, er brak een dag aan zonder weerga. Zo'n dag is er eerder niet geweest en later ook niet. Een dag waarom Jozua gebeden had. Een dag waarop hij de volkomen overwinning behaald heeft. En zijn volk mocht erin delen. Israël en de Gibeonieten. Het verbond der genade gaat dan zo schitteren. Het is een dag die al de voorbode is van de jongste dag. En om die dag heeft de meerdere Jozua gebeden en er naar uitgezien. En dan zal hij, de Heer Jezus, die eens zijn werk volbracht heeft op die heel bijzondere dag, op Golgotha, ingaan in zijn uiteindelijke heerlijkheid en al zijn volk zal daarin delen. Dit is de dag, de roem der dagen. Dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Dan geen strijd meer, geen tranen en geen lijden. Dan zal God zijn, alles in allen. In allen die de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. Geldt dat al van u en jou? Tot die tijd leven we in de genadetijd. Vindt u het lang duren tot de Heere Jezus terugkomt? Bedenk één ding. En dat is duidelijk. Gods werk zal afkomen. Daar heeft hij de tijd voor. Bij hem zijn 1000 jaren als 1 dag. Maar zorgt u dat u aan de goede kant staat. Daar hebt u niet eeuwig de tijd voor. Maar elke kostbare dag kan de laatste zijn, weet u dat? Haast u dus om uw levens wil. En hoe gelukkig als u ondanks strijd en aanvechting toch vol verwachting kunt toeleven naar de dag waarop uw zaligmaker zal weerkomen. Die verwachting doet u volharden, want de overwinning staat al vast. Die ligt verankerd niet in onze inzet of prestatie. Die ligt verankerd in de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus. In de opstanding van de zaligmaker. In zijn hemelvaart en voorbeden bij zijn vader voor de troon. En daarom blijft de bruidskerk op de uitkijk staan. Elke dag tot de zon en de maan voorgoed zullen stilstaan omdat ze niet meer nodig zijn. Wat een dag zal dat zijn. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. U ook en jij. En de kerk zal zingen. Geloofd zij die God met diepst ontzag. Amen. Thank you. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, wat geeft u ons veel stof tot ootmoedige dank aan het einde van deze eredienst. U hebt uw woord willen doen klinken en wij bidden, Heere, laat het ook weerklank vinden in ons hart. De waarschuwende kant, de nodigende kant, het bemoedigende onderwijs en ook de terechtwijzingen die wij nodig hebben. En wij bidden, Heere, laten wij onze tijd uitkopen, omdat de dagen boos zijn. Wij zien u aan het werk in de geschiedenis. De geschiedenis van de Bijbel. Maar ook in de hedendaagse geschiedenis beleiden we toch dat u regeert. En dat dwars door alle tumult van volken heen u de geschiedenis heen stuurt naar het einde. Heere, laten we het nooit uit het oog verliezen. Dat die dag aanstaande is. De dag waarop de zon en de maan zullen stilstaan. Maar geef ons, nu het nog genaamde tijd mag heten, wat nodig is om die schuilplaats bij u te zoeken en te vinden. En het viel voor de Gibeonieten ook zo mee. Hoewel zij op een oneigenlijke manier, zouden wij zeggen, bij het verbond gekomen zijn. En niettemin wilde u zich ook over hen ontfermen. Heer, het valt altijd mee voor een arme en behoeftige zondaar die geen enkele grond meer overhoudt en het van u alleen gaat verwachten. Trouwe God, wilt u dan zelf het gepredikte woord achtervolgen met uw zegen. Dat het vrucht draagt in ons leven, uw naam tot eer. En onze zielen tot zaligheid. En dat het mag zijn tot opbouw en bloei van uw gemeente. Brengt u ons ook aan de avond van deze dag hier, waarin getrouwheid samen mocht het zijn met een verlangend hart. Wilt u genadig vergeven en wegnemen wat niet was naar uw reine wil. En wil ons bidden en danken verhoren om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, als slotzang willen we zingen Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, het derde vers. Thank you. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.